Numeri 17. Numeri 17. Dat gaan we lezen samen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en neem van hen een staf voor elke familie van al hun leiders naar hun families. 12 staven, ieders naam moet u op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron moet u schrijven op de staf van Levi, want 1 staf moet er zijn voor het hoofd van hun families. En u moet ze neerleggen in de tent van ontmoeting voor de getuigenis, waar ik u ontmoeten zal. Een prachtige zin. En het zal gebeuren dat de staf van de man die ik verkies in bloei zal staan. En ik zal het gemor van de Israëlieten over mij, waarmee ze tegen u morden, tot zwijgen brengen. Mozes sprak tot de Israëlieten en al hun leiders gaven hem een staf voor elke leider, 1 staf naar hun families. 12 staven. De staf van Aaron was ook onder hun staven. En Mozes legde de staven neer voor het aangezicht van de Heere in de tent van de getuigenis. De volgende dag gebeurde het toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam, dat zie de staf van Aaron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven van voor het aangezicht van de Heere naar buiten, naar al de Israëlieten. En zij zagen. En namen elk hun staf. Dat woordje het, dat is cursief, weet u, in deze vertaling. Met andere woorden, dat staat niet vast. Of het wordt erbij gevoegd. Dus en zij zagen. Vers 10. Toen zei de Heere tegen Mozes, breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis om hem te bewaren als teken voor de opstandigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over mij, opdat zij niet sterven. Mozes deed het. Zoals de Heere hem geboden had, zo deed hij. En de Israëlieten spraken tot Mozes, zie, wij geven de geest, wij komen om, wij komen allen om. Al wie ook maar naderbij komt tot het tabernakel van de Heere zal sterven. Moeten we soms allemaal de geest geven? Tot zover. U hebt het boekje Huis van Goud gekregen. Het is uitgedeeld als een geschenk. En misschien wilt u even kijken in dat boekje Huis van Goud, na bladzijde 40... Daar staan wat plaatjes. En op dat plaatje na bladzijde 40 staat de kandelaar. De 7-armige kandelaar. En als u dat zou gaan lezen in Exodus 37... waar precies staat hoe je die kandelaar, hoe ze de kandelaar moesten maken van goud, van gedreven goud, puur goud. Een middelste schacht, dus van onderen naar boven, dat is een doorgaande schacht. Maar aan die doorgaande schacht zitten 3 stel armen. Die gaan steeds van middenuit naar buiten toe. En nu zegt de Bijbel in Jesaja 11, misschien kent u die tekst, Jesaja 11, vers 2. Het is misschien toch goed dat ik het lees. En niet alleen citeer. Jesaja 11, vers 2. Want er zal een twijgje, ik lees ook vers 1. Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest van de Heere rusten. Probeert u nu even te stoppen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. Dat is die van onderen naar boven lopende schacht. Dat is die middelste. Een soort basisschacht. En dan komen er in Jesaja 11 steeds twee armen uit. Zoals u ook op dat plaatje ziet. Dus nadat u de geest van de Heere hebt, op hem zal de geest van de Heere rusten, nadat u dat hebt gezien, zal u het eerste stel armen geduid zijn, de geest van wijsheid en inzicht. En dan nog een stel armen, de geest van raad en sterkte. En dan nog een stel armen, de geest van kennis en van de vreze des Heren. Als in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, Openbaring 4, heel concreet gezegd wordt, de zeven geesten Gods, of de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dan heb je ze in Jesaja 11, heb je ze alle zeven. Die middelste, die ene, de geest des Heren. En dan een stel armen, twee, en dan nog een keer twee, en dan nog een keer twee. De geest van kennis en de vrezen des Heren is het laatste wat we lazen. Kennis. Maar ook eerbied de vrezen des Heren. Eerbied ontzag voor de Heere. De vreze des Heere is nooit bang zijn voor de Heere. Is ontzag hebben voor de Heere. Is amen zeggen als hij spreekt bij voorbaat. Ik zeg dit nadrukkelijk omdat het probleem zich toen in de tijd van de bloeiende staf van Aaron voordeed. Daar ligt eigenlijk de kern. En dat probleem, lieve mensen, als u mij kijkt, meekijkt of meeluistert hier, is vandaag het probleem. Zou u nog ja kunnen zeggen tegen wat God gezegd heeft? Ja, zegt u, dan moeten we de uitleg erbij nemen en dan moeten we de wetenschap erbij nemen en dan moeten we nog een aantal dingen erbij nemen. Ik probeer duidelijk te maken vanavond dat dat probleem toen ook al aanwezig was. Voor Numeri 17 vindt u uiteraard hoofdstuk 16. En in hoofdstuk 16 gaat het over Korach en Datan en Abiram. Over 250 mensen die met vuurpannen en met reukwerk liepen. Die in opstand kwamen. En als u die hoofdstukken nog een keer leest en misschien nog een keer. Ik heb liever dat u hoofdstuk 17 leest. Maar toch om de achtergrond van hoofdstuk 17 scherp te krijgen, moet je eigenlijk hoofdstuk 16 erbij nemen. Wat bleek, Korach, Datan en Abiram waren allemaal uit de stam van Levi. Waren allemaal levieten. Hadden allemaal een taak om de Heere te dienen. Ook om de tabernakel te tillen, om allerlei praktische dingen te doen. Allemaal levieten. En al die mensen die daar genoemd worden, waren van de stam van Levi. En de Heere had gezegd, ik neem de stam van Levi in plaats van de eerstgeborenen. Misschien is dat al een keer eerder aan de orde geweest? Waarschijnlijk wel, ik herinner me dat wel. En de Heer heeft gezegd, ik wil jullie in mijn dienst nemen. En jullie krijgen in het land uiteindelijk geen erfdeel, geen eigen streek, geen eigendom. Want ik zelf ben jullie erfdeel. De Heere is jullie erfdeel. Jullie zullen een hele speciale zegen krijgen. En die zegen wordt ook nog omschreven, heel precies. En nu in hoofdstuk 16 zegt Korach, er is ons niks beloofd. We zijn uit het vette, uit het mooie, uit het land overvloeiend van melk en honig, noemt hij notabene dezelfde taal, maar dan slaat het op Egypte. Daar zijn we vandaan gekomen en we krijgen niks. We willen ook zoiets. Ineens komt daar de roep om, we willen niet de Heere dienen, we willen een eigen bezit hebben. Zal ik het puur Holland zeggen? Je wilt wel de Heere een beetje dienen, maar wat schuift het, wat levert het op? En als je er zelf niet beter van wordt, maatschappelijk, financieel, zou je het dan nog doen? Zou je de Heere willen dienen? Als de Heere nu zegt, ik zeg het maar voor mezelf, Dato, ik wil dat je voor mij gaat werken en ik geef je geen bezit, geen niks, geen nul, niets. Ik ben jouw zegen en ik zorg voor je. Heb ik dan nog ontzag voor de Heere? Heb ik dan eerbied voor wat hij heeft gezegd? Kennis en vrezen des Heeren is een onderdeel van de kandelaar. En die wijsheid en dat inzicht, die raad en die sterkte, ik heb ze alle zeven genoemd, hè, die komen eigenlijk in die kandelaar in alle duidelijkheid naar ons toe. En nu is de Heer Jezus het licht van de wereld. Buiten hem is er geen licht. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer Jezus dan ook in Johannes 8 en op andere plekken. Hij is het licht van de wereld. En hij heeft hier op aarde geschenen in de duisternis. Eertijds waren wij duisternis. Niet alleen in de duisternis, maar we waren zelfs duisternis. De locatie was al duister, maar de mensen die erin waren, waren ook van binnenuit duister. Dat is wat er gezegd wordt. En dat beeld is terug te vinden in die kandelaar, die door kunstenaars destijds, in de tijd van Mozes is gebouwd, gemaakt naar Gods idee. Mozes heeft een model gezien en heeft gezegd, zo moet je het maken. En dat hebben ze gedaan. Mozes heeft dat ook gekeurd, dat zei ik de vorige keer ook, van iets anders. Hij heeft dat bekeken en het is dan neergezet. Waar neergezet? In het heilige van de tabernakel. Daarom heb je dat boekje van de tabernakel gekregen. Daar, de enige lichtbron in het huis van de Heere, die kandelaar. Zeven armen, olielampen, geen kaarsenstandaard, olielampen. En het licht van de kandelaar moest worden verzorgd. Huiswerk, Leviticus 24, zegt ons onder andere dat Aaron van de avond tot de morgen in het heiligdom bezig was om die lampen te verzorgen. Om te kijken of er voldoende olie was en of die kousjes die branden niet te veel zwarte punten zouden hebben af te knippen. Hij zorgde ervoor. En het licht van de kandelaar, zegt de Bijbel heel precies en heel raar, viel in de allereerste plaats op de kandelaar zelf. Niet zozeer van, oh ja, dan kunnen wij leuk een boek lezen of zo. Nee, opdat je de kandelaar zou zien. Ik heb het een beetje geforceerd gezegd, maar dat staat er ook. Het licht van de kandelaar valt in de eerste plaats op de kandelaar. En dan zie je die zevenarmige kandelaar. En onder elke arm zaten amandelbloesems. Ja, in goud. Dan komt het al een beetje dichterbij, hè, bij die amandelboom. Nou, dat is ook precies wat ik zo graag duidelijk wil maken. Eén lichtbron in het huis van de Heere. Eén lichtbron. En daar, daar moet je het mee doen. Eerbied voor Jahwe zou betekenen ontzag voor de Heere. Amen, Heer. Amen. Je hebt misschien allemaal wel eens momenten in je leven gehad dat je met een tekst van de Heere verder moest of mocht. En dat je mocht zeggen, amen, Heer. Soms is het moeilijk, soms zijn het hele zware momenten met bedroefdheid. Soms zijn het geweldige gloriemomenten. Yes, yes. Bijna trillen. Amen, Heer. Ik hoop dat dat vanavond gebeurt. Ik hoop dat je vanavond iets ziet van wat de Heer eigenlijk bedoelt. Het gemopper van Korach, Datan en Abiram wordt in het Nieuwe Testament notabene, in de brief, kleine brief van Judas, vers 11, geduid. Tegensprekers, de tegensprekingen van Korach, Datan en Abiram. Dat zijn de mensen die zeggen, wij weten beter, wij weten meer. Wij weten... Ja, dat is niet haalbaar, of dat kan in onze tijd niet, of dat klopt niet voor Europa, en zeker niet voor Hollanders. Tegensprekers. Maar waar is dat eenvoudige, diepe respect voor de Heere u spreekt? En als u zegt, dan willen wij luisteren. Dan willen wij bij voorbaat amen zeggen. Dat gebeurde ook toen de Heere ging spreken. Toen werd er al bij voorbaat amen, amen gezegd in de tijd van Ezra en Nehemia. Weet u wel, ook wanneer het wetboek ging open. Een soort verhoging, de eerste preekstoel noemen we dat wel eens in de Bijbel. Een houten verhoging hadden ze voor die gelegenheid gebouwd. En hij legde het boek open. En toen hij het opende, riep het volk, amen, amen. Als ik de Bijbel open doe, dan wil ik zo graag de stem van de Heere horen. Ik wil zo graag lezen wat Hij te zeggen heeft. Maar dan moet ik eerst zeggen, u spreekt, Heer. Niet mijn intellect is nodig, maar het feit dat u spreekt, dat is nodig. En door de Heilige Geest in mij, daarom heb u de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest is in u als u gelooft in de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Maar als het zo is, dan is er een soort antenne voor u. Als u in uw eigen auto, ik heb ook zo'n gek ding, verbinding wilt met uw mobiele telefoon en dan op een schermpje weet u in de auto, nou ja, dan moet er dus een connectie zijn. Maar nou, die connectie is er. De Heilige Geest in u is niet alleen iets voor straks of voor... Nou ja, als het een keer onweert of zo. Maar die is er ook voor morgenochtend. Ook voor nu, op dit moment. Dat de Heilige Geest u aan kan spreken. En zeggen, luister nu eens. Ja, ja, maar dan moet ik eerst weten hoe het zit. En dan moet ik eerst de voors en de tegens op een rij kunnen... Nee, amen zeggen. Dat is zo razend moeilijk. Want de hele schepping om ons heen... Adem dus de sfeer, waar is dat wel zo? En dat komt van de duivel die in Eva en in Adams tijd al begon met... Is het ook dat God gezegd heeft? Vraagteken. Dus niet uitroeptepen, niet amen, maar discussie. Nou, we worden er steeds beter in. We leren vanzelf. En maar discussiëren, en maar babbelen. Maar luisteren, de stem van de Heere horen. Dat prachtige geluid van Hem... En dat zicht op de Heer Jezus, dat ligt hier allemaal als een soort achtergrond. Nummer 16. En dan zegt de Heer, ik zal je nog wat laten zien. En dan komt nummer 17. Wat zou het geweldig zijn als we dat gingen beseffen. De discussie wie de Heer is en welk gezag eigenlijk geldt. Want dat is de vraag. En dat is die vraag vandaag ook. Gaat het nog wel over de Bijbel? Gaat het nog wel over de Heer Jezus? Of gaat het over onze mening? Of over de stelling van die of kerk daar? Vul maar wat in. En we plakken dat aan elkaar en we smijten maar wat in de groep. En we, dan lijkt het net alsof, het, ja, alsof wij het zelf helemaal goed bestudeerd hebben. Het zijn vaak ook alleen maar losse flodders, termen die je zomaar gebruikt. Maar waar is die geweldige drive in mij om te zeggen, ja heren, als u praat, dan hou ik mijn mond. Dan wil ik zo graag stil zijn. Ik wil zo graag luisteren. Spreek, heren, want uw knecht hoort dat. Wat een prachtig stukje tekst hebt u in uw handen. Dan zegt de heren, weet je, Mozes, dat gedoe, je komt er niet uit. En Mozes wist zich ook misschien niet helemaal raad met al dat gemopper. En Mozes zegt ook, wat hebben wij gedaan? En heb ik het verkeerd gedaan? Heb ik iets van die lui afgepakt of zo? Heb ik ze benadeeld? Al die termen komt u tegen in hoofdstuk 16. En dan zegt de Heer, maar ik zal aanwijzen wie ik verkoren heb. En wat gebeurt er dan? 12 van die stukken hout. En of ze alle 12 echt uit de woestijn zelf kwamen, weet niemand, hoeft ook niet. Maar je mag veronderstellen dat ze van acaciahout waren. Dat mag je veronderstellen. Want ze kwamen daar vandaan. En 12 van die stukken hout, allemaal naam erop, etiketje erop geplakt. Mozes mocht ze leggen in het heilige der heiligen. Nou, dat is op zich al super. God zegt, leg ze nou maar eens voor mij neer. Mozes, weet je, ik wil hier weer met jou samenkomen. Ik dacht vandaag, dat wil ik. Ik wil dat plekje graag weer opzoeken waar de Heere met mij zou willen samenkomen. Dat plekje bestaat. Waar 2 of 3 in de naam van de Heere Jezus bij elkaar zijn, daar is Hij in het midden van hen. Matthäus 18, 20. Heer Jezus, voor uw aangezicht. Ja, maar ja, dan moet dit nog. En dan moet er een commissie benoemd worden. En ja, daar moet van alles gebeuren. Allemaal franje. Ik begrijp het wel. In grotere groepen moet ook een soort orde zijn. Dat begrijp ik wel. Maar ten diepste zou ik zo graag hem willen ontmoeten. Waar ik jou ga ontmoeten. Ik had een tijdje terug wat moeite met een lied uit de bundel Opwekking, 318 is dat geloof ik. Breek het brood met mij en deel de maal met mij. De derde couplet zegt ongeveer van, daar onder de vleugels van de cherubim, daar ontmoet ik jou. Dat zegeltje, dat regeltje, daar ontmoet ik jou. Nou, hier staat het, waar ik u ontmoeten zal. Toen dacht ik, ja. Waar dan? Nou daar, waar hij zichtbaar wordt. Waar dat prachtige van wie de Heere is. Ik probeerde afgelopen zondag, gisteren, iets te vertellen over de wijsheid van God. Die op zijn allerhoogst zichtbaar is geworden op het kruis van Golgotha. Daar is Gods wijsheid in de allerverste vorm. Niet de kleinste vorm, maar de allerverste. Maar ook in de allergrootste vorm zichtbaar geweest. Dat is Gods genade. Dat is Gods wezen. Het wezen van Yahweh openbaar geworden. Daar. En in het Oude Testament was dat in het heilige der heiligen. Daarom was het daar donker. Daarom was het daar alleen de hoge priester. En daarom was het daar dat Mozes elke dag daar even binnenkwam. Een geweldig iets. Dat ze daar de stem van de Heere horen. Daar hoorde hij een stem van de Heere die tot hem sprak. Duidelijk van tussen die cherubim. Duidelijk en niet in raadselen. Hij was heel dichtbij. Hij kende die samenkomst. Die onderlinge bijeenkomst met Yahweh. Ik heb het nu Nieuw Testamentisch gezegd. Want dat is precies hetzelfde. Onze eigen bijeenkomst. Dat wordt ermee bedoeld. Dat moment bij hem. En in zijn nabijheid. Prachtig is het. Om te genieten van hem. Daar werden die 12 dorre stukken hout. Die ze al misschien 5, 6 jaar hadden. Ik weet niet hoe lang het terug was dat ze uit Egypte vertrokken. Maar hoe dan ook. Ze hebben ze daar neergelegd. Mozes heeft ze daar neergelegd, namen erop. En dan maar een nacht ingaan en dan niet weten wat er gaat gebeuren. Ik kan me zo voorstellen. De volgende dag gebeurde het toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam. Mozes was er weer. Mijn conclusie, hij was er gisteren geweest en nu was hij er alweer. Probeert u het dus. U bent gisteren even bij de Heere op bezoek geweest. Een speciale auditie. Audiëntie. Een hele speciale toestemming om bij hem te komen. Om bij hem te zijn. En nu alweer. Wat zeggen de mensen? Wordt het dan niet te veel van het goede? Ja, ze bedoelen eigenlijk, ik heb dat niet. En dus is dat van jou wat overdun, is wat overtrokken. Moet je wat anders zijn. Hij komt. En tot zijn buitengewone verbazing ziet hij daar één staf. Die notabene hier omschreven wordt. Ik wil het gewoon even zeggen. De staf van Aaron voor het huis van Levi stond in bloei. Nou, kan dat betekenen dat hij nog gewoon op de grond lag? Ik kan daar niet alle zekerheid van geven dat die staf ook overeind was gaan staan. Maar je zou het haast veronderstellen. En hij stond in bloei en er was bloesem en bloeiende bloemen en droeg amandelen. In één nacht. In de woestijn, geen water. In de verste verte niet, het regent er vrijwel nooit. Dat er een boom des levens in het laatste Bijbelboek in het midden van die straat van water floreren kan. Dat gaat nog, want het is water. Je staat daar aan de oever of middenin, maar dat is water. Maar hier in de woestijn niks, geen water, helemaal niks. En in één nacht. Ja, dat sta je dan even compleet perplex. Dat is ook zo. Hij bracht al die staven naar buiten en zij zagen. Op een bepaald moment moet je daar oog voor krijgen. Dat moet je zien. Dat hebben ze gezien. Het is dus niet in het geheim gebeurd of onduidelijk voor het volk of onduidelijk voor die tegenstanders, die trouwens al de meesten waren omgekomen. Maar ze zagen. Ze hebben dit gezien. En nu moet ik u iets zeggen over die amandelboom. Dat is vaker aan de orde geweest. Maar dit moet vanavond ook even. U vindt in het boek Prediker van Salomo, hoofdstuk 12... En in hoofdstuk 12 in het boek Prediker, ik kan het even voor u opslaan als u dat wilt. Ik heb makkelijk praten, want ik heb er een kaartje tussen geschoven. Prediker 12, bladzijde 1036, herzien de Statenvertaling. Nou, het kan toch helpen. Wij allemaal verschillende vertalingen. Hoofdstuk 12 van Prediker. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, zo begint dat hoofdstuk. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. Heel concreet, het is een soort een afbraakproces van ons lichaam. Vers 3. Op die dag, dus als die tijd aanbreekt, wanneer de bewakers van het huis zullen beven. Nou, daar gaan we over discussiëren. Wat zijn de bewakers van het huis? En ik zal het u heel eenvoudig vertellen. Zodra u valt, zodra u gaat eerst uw handen op de grond leggen, maar die gaan beven. U kent ze, hè? Misschien hebben u het ook al een beetje. Net alsof je met Wilhelmina zwaait naar het publiek, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Je beeft gewoon. De sterken. Die zullen krommen. Dus de bewakers van het huis, je handen, die beven. De sterke mannen, die gaan zich krommen, dat zijn je benen. Je moet maar even, slik maar even. En ga daar maar rustig over doordenken. De maalsters ophouden, dat komt dichterbij. U gaat misschien volgende week weer naar de tandarts. Misschien is het te duur geworden, dat kan zijn. Je denkt dan, maar ik laat me wel een nieuw eethoekje aanmeten. Kan ook, hè, kunststof. Maalsters ophouden omdat ze met weinigen zijn. U pakt die taal wel, want het staat er zo. En zij die door de vensters kijken verduisterd worden. Uw staaroperatie dreigt. Zeg het maar met een dagelijkse term. En wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden. Eén. En nog één. Beide deuren. U denkt, de reclame hoort de televisie 3 keer per dag. U weet waar u terecht moet. Maar het is wel waar. De deuren naar de straat sluiten zich. Het geluid van de molen verzwakt. Het was alsof je niet meer de energie hebt om verder te gaan. Men opstaat bij het geluid van de vogels. Je moet dus op alle mogelijke manieren gewekt worden. De zangeressen neergebogen zullen worden. Het gaat ook minder worden. Je gaat vrezen voor de hoogte. Van het podium afstappen is al moeilijk. Leunetje aangebouwd hier, prachtig. Er verschrikkingen zijn op de weg en dan ineens, vers 5, de amandelboom gaat bloeien. Iets verderop, de kapperbes helpt niet meer. De sprinkhaan zichzelf is tot last, De kapperbes niet meer helpt, dat is medicatie, de medicatie van toen. Helpt niet meer. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis. Rouwklagers doen de ronde in de straat. Voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld en de kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld. Het stof terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Nou, niemand komt aan de uitleg voorbij. Dit pakt u. Dit is de aftakeling van ons lichaam. Minder, 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 trillerig, krom, alles. Helemaal getekend. Het enige positieve in het hele verhaal is, de amandelboom gaat bloeien. Dus in die teneergang van je eigen lichaam, en daarom is het voor jou te snappen, en voor mij ook, want je voelt het. Het enige positieve is, de amandelboom bloeit. Ik ben vaak in Israël geweest en ik heb ook met bijzondere belangstelling geluisterd naar uitleg over de amandelboom. Voor zover ik het allemaal op een rij kan krijgen, dat is gebeurd. Witte amandelen zijn er, roze amandelen zijn er ook. Verschil in smaak, zegt de bakker die ik goed ken, is er ook. Ik laat al de details maar los. Maar het is de eerste boom die in het voorjaar bloeit. En niet een beetje bloeit, maar die is helemaal wit. Of helemaal roze, maar helemaal wit. En daarom is die vergelijking wel eens gemaakt met de grijze kop van mensen. Hè? Grijs haar, de amandelboom. Alsof dat grijze haar dan de amandelboom zou zijn. Nou, jammer voor al die mannen die helemaal geen haar meer hebben. In die tijd, of anderen die een ander probleem hebben. Maar ik denk niet dat dat de insteek is. Als de kandelaar, waar we net naar keken in het boekje, weet u nog, dat prachtig plaatje. En bij elke arm een amandelbloesem heeft. En als de staf van Aaron in die samenhang van gebeurtenissen daar neergezet wordt als een amandelboom, inclusief bloesem en bloemen, maar ook inclusief vruchten, dan heeft het een betekenis. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Ik wist het niet toen Ik denk dat ik jaar of 11 was. Ik zat in de kerk. Ik weet nog precies waar. Plaats, maar ook nog wel de bank ongeveer. En ze zong op Psalm 56. Ik roem in God. Ik heb het meegenomen. Om makkelijk te citeren. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf, zij de mond, gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. En ik heb beloofd, wanneer je in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Dat is één couplet, couplet 5 van Psalm 56. Ik kende de Heer Jezus niet, denk ik. Maar mijn hart werd zo geraakt dat ik dat nu nog precies weet. Ik zit daar zitten janken in die kerkbank. Jong ventje. Ik vroeg me af, waar komt dat vandaan? Wat is dat dan? Was ik zo'n zacht eindje? Nou, ik moest heel veel werk doen voor mijn vader. Het was helemaal niet makkelijk in mijn jeugd. En dit is altijd gebleven. Is nooit weggegaan. En nog. Ik had een bijbelstudie vorige week vrijdag in Rijssen. En toen zongen ze dit. Daarom heb ik het meegenomen op een briefje. Want dat staat niet in Johannes de Heer of zo. In de psalmenbundel, die wordt niet uitgereikt bij het zingen. Nou ja, ik kan me beter mijn mond houden. Maar als ik ga zingen, dan jank ik weer. Dat is nog steeds zo. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Dat durf ik nu, na zoveel jaren, echt te stellen. De amandelboom bloeide even toen. De mooie, prachtige dingen van het nieuwe leven werden zichtbaar. Iets. Wat zei mijn vader op zijn sterfbed, die helemaal niet zo vroom was, helemaal niet zelfs. Tot ziens in het vaderhuis. Het laatste. De amandelboom werd zichtbaar. Bij ons in de gemeente zat een broeder. Ja, de vader die had zo'n vreselijke hekel aan de liederen van Johannes de Heer. Dat kan, hè? Ja, gereformeerd en hervormd, psalmen en gezangen. Maar Johannes de Heer, waardeloos. Dat zeg ik niet. Ik citeer even de sfeer die daar hing. En wat gebeurde? Er zit die man op zijn sterfbed. Begint die Johannes de Heer liederen te zingen. Nooit gezongen. Dacht men. Onzin natuurlijk, wel stiekem gelezen. De amandelboom bloeit. Een ander zegt, ze komen me halen. Een derde zegt, ik heb gehoord, muziek. Ik heb, ja, ja. Misschien drie woordjes. De amandelboom bloeit. Bij de teloorgang van het lichaam komt dit element, de amandelboom bloeit, naar boven. Dat is Prediker 12. Waarom zou de Heere daar in het heilige der heiligen die dorre staf van Aaron tot een amandelboom hebben laten bloeien? Hij had toch ook een perenboom, een appelboom of een pruimenboom? Of... Vul maar in. Perziken, andere vrucht. Waarom? Het nieuwe leven. Waarom zat er bij die kandelaar aan de onderkant, onder elke arm, zodra het gaat over Gods wijsheid en inzicht, over raad en sterkte en over kennis en vreugde, kennis en eerbied voor de Heer, een amandelknop. Waarom? Het nieuwe leven. En dat, lieve broeders, zusters, zou jouw visie moeten worden. Het nieuwe leven zien. En als we elkaar ontmoeten, dan kan dat. Dat kan op een heel andere manier ook. Ik wil niet over mezelf, dat bedoel ik niet. Ik wil liever niet over mezelf praten. Conferentie ergens. stond een broeder op die ging iets zeggen over de verloren zoon. Nou, daar had ik al 20 preken over gehoord. Dan denk je van, pff, weet ik al. Ik weet niet hoe jij bent en hoe je daar tegenaan kijkt. Maar dan begon hij te spreken over de geschenken die de vader aan die verloren zoon aanreikte. Trekt aan hem het beste kleed. Weet je wel, dat zegt de vader dan tegen zijn knechten. En doet een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. En slacht het gemeste kalf en laten we feest vieren. Dat zijn de dingen die daar gezegd worden. En toen zei die broeder, ik weet ook precies wie en ook waar. Bijna met een jaartal en een datum. Maar ik weet wel precies waar en wie. Het beste kleed. Dat is de Heer Jezus. U bent bekleed met de klederen van het heil, met de mantel van de gerechtigheid. Die ring. U bent een koning geworden, maar u hebt koninklijke bevoegdheid. U kunt met uw ring, dat waren zegelringen, kun je bevelen, bekrachtigen. De apostel Paulus, het beste kleed. De zegelring, de apostel Petrus, in zijn bediening, totaal. Plakt u dat er maar eens op. En dan de schoenen, de dienst van de apostel Johannes, die ons tot huisgenoten van het geloof maakt. En de evangeliën die ons het gemeste kalf laten zien. We mogen heerlijk genieten van dat wat er is. In één keer, patsboem, wordt het hele Nieuwe Testament op die verloren zoon geplakt. Heeft het in één keer gekregen. En ik stond perplex. Ik heb gejankt. De amandelboom bloeide. Heb u dat vaker? Ja, dat heb ik heel vaak. Ik heb een schat aan boeken. Ik heb veel gelezen. En probeer ook mooie dingen van de Heer Jezus te zien. En die dingen eruit te halen. Ik heb zulke kostbare boeken. Niet meer in die aantallen van kasten vol. Je kunt tegenwoordig ook heel veel via de computer zoeken. Maar er zijn boeken bij die ons de amandelboom laten zien. Het nieuwe leven. En daar verlang ik naar. En in onze tijd met de turbulentie van rebellie. Korach, Datan, Abiram. Tegensprekingen. En discussies. En dit moet anders. En dat hele vrouw zijn. En het man zijn. En de schepping. Ja, en Darwin. Die wordt besproken op alle mogelijke manieren. En de gedachten aan transgenders, het veranderen van geslacht en zo. Al die dingen die gaan maar door. Maar er is geen amen meer op wat God gezegd heeft. Wat zegt de Heere dan? Waar is iets van die amandelboom zichtbaar? Iets van die zevenarmige kandelaar? Waar zijn die zeven geesten van God die voor zijn troon zijn? Waar? Of is het allemaal gewoon discussie geworden? Wetenschappelijk of maatschappelijk, op alle mogelijke manieren. Waar is het enorme verlangen van gelovigen gebleven? Dat was er. En dat is er in uw leven ook. U hebt ook voor die momenten gehad. Ik heb er een paar in mijn eigen leven genoemd, maar ik heb er nog een hele rij. Maar u hebt ze ook. Momenten dat u wist, de Heer is aan deze plaats. En dat was in een dienst toen u hier was. Of dat was toen er een begrafenis was. Of als we terugdenken aan een overleden dierbare. Wat hij gezegd heeft, wat zij gezegd heeft. Wat haar laatste woorden waren. Natuurlijk vraag je daarnaar. Al die prachtige momenten. De amandelboom bloeit. Zie je dan niet dat die amandelboom uit het heilige der heiligen tevoorschijn komt? En Mozes heeft die 11 dorre stokken, even dor als de dag daarvoor, naar buiten gebracht en ze zagen. Maar ze zagen ook die ene die bloeide en vruchten voortbracht. En die duidelijk in de richting gaat van de boom des levens die daar staat. In die stroom van levend water die uit de troon van God en uit de troon van het Lam ontspringt. Dat dit hele plaatje is zo kostbaar. Daarom de achtergrond. Maar die achtergrond is precies onze tijd. Echt waar. En juist nu is het meer dan ooit nodig dat wij uit het heiligdom een boom zien. Een amandelboom zien. Het nieuwe leven zien met vruchten. Ik dacht vanmiddag aan een lied uit een zangbundel. Ik zal dat lied voorlezen. U bent de bron, Heer Jezus, van liefde en zegen die in het heiligdom ontspringt. Zie je wat? Die in het heiligdom ontspringt. In het heilig der heiligen ontsprong eigenlijk die boom. Zalig is hij die op zijn wegen, ja, eeuwig van uw volheid drinkt. Zalig is hij die bij die stromen staat als een boom door u geplant en daar tot groei en bloei te komen bij deze bron die nooit verzandt. Dat zijn uitspraken van een dichter, maar geven ongeveer weer wat ik vanavond probeerde te zeggen. U hebt nummer 17 in uw Bijbel en u vindt daarin dit enorme gebeuren. In die enorme duistere periode, want dat was het. Het was enorm spannend in Israël toen. Vindt u dit naar voren komen? Bammers. En daarom de klemtoon vanavond op de amandelboom. Daarom zou u uw medezuster, medebroeder niet een keer willen zeggen wat u het meest heeft geroerd, wat u ten diepste heeft geraakt, waardoor die ander zegt: wat is dat mooi, dat had ik wel mee willen. Ja, dan bloeit de amandelboom op dat moment. En aan het eind van je leven, ja, dan hoef je niet meer aan die en aan daar te denken. Dat hoeft dan niet meer. Je mag vrij worden om naar de Heer te gaan. Dan ga je alle dingen loslaten. Dan gaat het niet meer om welke club en welke kleur. Dan gaat het over hem. De amandelboom bloeit. Als je malsters ophouden, als er morgen weer een tand of een kies uit moet. Nou, denk dan maar. Maar de amandelboom bloeit, ik kom dichterbij. Dat is niet een soort dooddoener voor praktische zaken. Maar het is wel wat de schrift je aanreikt. En dan wordt dat woord van God een heel bijzonder boek. En dan is dat levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dan helpt het je om de mooie dingen van de Heer Jezus te zien. Dat is de insteek. En ik zou zo graag willen dat u dat doet. Ik hoop ook dat u met dat regeltje, wat ik een beetje beklemtoonde. Dat is hoofdstuk 17, vers 9. Nog een keer even. Kijkt u misschien nog even mee. Toen bracht Mozes al deze staven van voor het aangezicht van de Heere naar buiten, naar al de Israëlieten. En zij zagen. Wij zien Jezus. Amen. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor nummer 17. Dank u wel voor die bloeiende staf van Aaron. Dank u wel dat u ons ook helpen wilt om daar zo naar te kijken. Maar ook te beseffen dat u ons nu al laat genieten. Er zijn van die proefmomenten, die voorsmaakmomenten. Dat we van de hemel genieten, ook verlangen. En er zijn ook mensen die een geliefde moesten missen. Ook vanavond zijn die nog afscheid moeten nemen, definitief. Maar we willen u danken dat ook in dat geval de amandelboom gebloeid heeft. Vader, dank u wel voor getuigenissen. Voor zusters en broeders die iets moois van de Heer Jezus hebben verteld. Ik wil u danken voor die vele getuigenissen, ook in mijn eigen leven. Als ik denk aan mijn eigen geestelijke moeder, hoe ze me van de Heer Jezus verteld heeft, alsof ze er al was. Ik wil u danken voor zulke getuigenissen. Die zijn er nog. We willen nu bidden dat we met elkaar overeind blijven in het tumult van vandaag, met al het gedoe om ons heen, allemaal discussies en allemaal veranderingen. En echt, wel staat alles bijna op losse schroeven. Of zoals dat boek van die ene criticus zegt, het onbetwijfeld het betwijfeld christelijk geloof. We willen u vragen om een zegen, ook voor hem. Ik weet niet eens of hij nog leeft. We willen u bidden om een zegen voor elkaar, voor ons, voor vandaag en voor morgen. We prijzen uw naam. Amen.